Zo, het is 7:00. Al een hartelijk welkom op deze openingsavond van het verenigingsseizoen. Het is altijd wel een bijzondere gelegenheid, maar ik denk dat we dat nu wel met een extraatje erbij kunnen zeggen. Omdat we 2 jaar niet bij elkaar konden komen in verband met corona. En nu mag het weer en nu kan het weer. En daar zijn we ook dankbaar voor, zullen de heren er ook voor danken dat het weer mag en kan gebeuren. De bedoeling is, het meeste van jullie en u weten denk ik wel, dat we hier het eerste gedeelte, het officiële gedeelte, hier houden. We gaan van alles horen en zien. Dat gaat allemaal gebeuren. Rustig blijven zitten, komt goed. En als het officiële gedeelte achter de rug is, dan gaan we straks naar de Open Hof. En dan is daar nog koffie met wat lekkers erbij om nog wat met elkaar te spreken. En we kunnen ook nog met een aantal groepjes mensen op het orgel. Maar dat zal ik dan straks aan het eind nog vertalen, want anders moet je het hele stuk onthouden en dat is lastig. Ik wil beginnen met eerst een psalm te lezen en daarna wil ik voorgaan in gebed. Nou, het gaat over het orgel. Het orgel is muziek en eigenlijk willen we heel de avond een beetje in het kader van muziek plaatsen. Ik heb daar ook geprobeerd de meditatie wat op aan te laten sluiten. Dus om die reden psalm 150. En daar lezen we, halleluja, looft God in zijn heiligdom, looft hem in het uitspansel zijner sterkte, looft hem vanwege zijn mogendheden, looft hem naar de menigvuldigheid zijner grootheid, looft hem met geklank der bazuin, looft hem met de luit en met de harp, looft hem met de trommel en fluit, looft hem met snarenspel en orgel, looft hem met helklinkende cymbalen, looft hem met cymbalen van vreugdegeluid. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Halleluja. Dan wil ik eerst voorgaan in gebed. Barmhartige en trouwe Heere God in de hemel. We komen voor uw heilige aangezicht en allereerst komen we met dank. Dank Heere dat we hier mogen en kunnen zijn. Dat u ons daar de krachten voor gaf en ook de gezondheid. We hebben het zojuist al gememoreerd, heren. Het kon een aantal jaren, kon het niet. Want we weten allen dat corona geheerst heeft. En dat is ook onze gemeente niet voorbij gegaan. En veel dingen die we normaal konden doen, het verenigingsleven, openingsseizoen, catechisatie en nog vele andere dingen, konden niet. Daarom des te meer danken we u, Heere God, dat u het zo bestuurd hebt dat het weer wel kan. Heren, en we denken ook op deze ogenblikken, als we denken over de afgelopen jaren, hoe het gegaan is, ook binnen onze gemeente. Er zijn mensen ziek geweest, er is ook rouw gekomen, heren. En al lijkt het voor velen dat het voorbij is, dat is niet zo. Wilt u ook zijn, heren, daar waar wonden zijn geslagen, ook door verlies van geliefden. Er zijn ook mensen ziek geworden, in het ziekenhuis opgenomen geweest. Dank, heren, dat u het ook zo gemaakt hebt dat er weer beterschap op mocht treden. Heren, en we dragen ook nu op deze avond, aan het begin van het seizoen, onze gemeente aan u op. Wilt u met ons zijn als gemeente? U bent met ons geweest de afgelopen tijd, maar ook als het verenigingsseizoen gaat starten. Heren, wilt u erbij zijn met uw woord en met uw Heilige Geest? Want zonder dat kunnen we niets en heeft ook ons verenigingsleven geen enkele zin. Maar wilt u erbij zijn, Heere God? We dragen nogmaals de hele gemeente aan u op. U weet ook dat we verkeren in een periode van vakant zijn. Heere God, we smeken ook van u. Wilt u ook daarin voorzien? U weet wat het beste is, ook voor ons als gemeente. Wilt u deze avond met ons zijn, ook met degene die nog wat te doen hebben verder? Wilt u ook kracht geven en hulp daarbij? Geeft u ons ook een goede en een gezegende avond met elkaar. We vragen u dat om Jezus wil alleen. Amen. Ook in bijzonder nog, had ik zojuist te zeggen, meneer Nijssen, ik weet niet, hartelijk welkom. Fijn dat u wilde komen deze avond. En de gesprekken die we voerden, dat schept veel verwachtingen. Dus aan u straks de beurt. Hartelijk welkom ook. Alsnog. Ik wilde eerst een korte meditatie voorlezen en dan gaan we daarna verder met het programma, zoals u dat ook gekregen hebt aan het begin vanavond. Nou, wat ik net al zei, vanavond gaat het over het orgel. Waar we iedere zondag naar mogen luisteren. Het is een prachtig instrument met heel veel mogelijkheden. Straks zullen we daar nog meer over horen. Maar we hebben het dus eigenlijk vanavond over muziek. En dan wil ik dat eigenlijk gelijk in het kader plaatsen van wat zegt de Bijbel nu van muziek. En dat is heel wat. Ik heb me er wat in verdiept en het verbaast mezelf dat er zoveel over muziek gesproken wordt. Het is goed om te kijken naar wat God in zijn woord zegt erover. En we zullen dat doen vanavond aan de hand van het Bijbelboek van de Psalmen, hoofdzakelijk. En ook nog wat andere gedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Maar we beginnen met de Psalmen. Het Bijbelboek Psalmen is een bundel van geestelijke liederen van het volk Israël. In de Hebreeuwse Bijbel heet het wel het Sefer Tehillim. Dat is het boek van de lofprijzingen of lofzangen. De psalmen zijn door God zelf gegeven in zijn woord. In de Bijbel openbaart de Heer zich aan ons mensen. In de psalmen horen we echter ook de echo die de stem van God oproept in het mensenhart. De mens antwoordt zijn schepper, hij heeft uitdrukking aan zijn geloof, zijn dankbaarheid, zijn aanbidding, zijn verdriet, zijn rouw en zijn gebed. De psalmen brengen de verborgen opwellingen en gevoelens onder woorden die in ons geestelijk leven een rol spelen, kunnen spelen. Luther zei het volgende hierover. In de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. De psalmen zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Enkele daarvan wil ik noemen. We hebben de boetepsalmen, zoals psalm 6, 32, 38, 51 en nog meer. We hebben de lofprijzingpsalmen, 106, 111, 112, 113, 117 en nog meer. De leerpsalmen, psalm 1 en 5 en 7 en 15 en 17. De gebedspsalmen, psalm 17, psalm 86, 102, 142. En ook psalmen in tijden van aanvechting. En dat lezen we dan psalm 4 en 5 en 28, 55, 64, 109 en nog meer. Dit zijn enkele thema's die in de psalmen naar voren komen. We zien dat dit heel breed en veelomvattend is. Eigenlijk net zo breed als het leven met de Heer. In ons persoonlijk geloof hebben we soms tijden van geestelijke hoogten. En dan ook weer tijden van geestelijke diepten. Hiervan geven de psalmen een sprekend beeld. Als er iets is wat we kunnen leren uit de inhoud en teksten van de psalmen, is het wel dat we alles wat ons bezighoudt voor God neer mogen leggen. En in iedere situatie van ons leven hem erbij mogen betrekken. En als we dan kijken naar het Oude Testament eerst, naast de psalmen, is er in het Oude Testament nog veel meer te vinden over muziek. Zo speelden sommige instrumenten een grote rol bij het volk Israël. En dan komen een aantal instrumenten, de trompet of de bazuin. God spreekt in luid bazuingeschal op de berg Sinaï. Ook de harp of citer heeft een belangrijke functie. Door harp en citerspel wijkt een boze geest van Saul. Er kwam de hand des Heren op Elisa. David zingt en danst voor de ark van God, onder begeleiding van allerlei instrumenten. Naast de instrumenten hebben de zangers een speciale plaats binnen het volk van Israël. Ze worden door God zelf aangewezen om tijdens de speciale gelegenheden, bijvoorbeeld de erediensten, de zang te verzorgen. In het Oude Testament wordt bij speciale gelegenheden vaak een lied gemaakt en gezongen. En dat gebeurde bijvoorbeeld bij de doortocht van Israël door de Rode Zee. David, die de Filistijnen heeft verslagen. Salomo, die de troon bestijgt. We zien hier dat muziek bij het volk Israël een grote rol speelde. Bij allerlei gelegenheden werd er muziek gemaakt. Zowel bij de erediensten als bij bijzondere gebeurtenissen. Zoals overwinningen of vijanden. Er staan ook in het Oude Testament echt bijbelteksten waar muziek en een negatief karakter, kader wordt geplaatst. Het Spreukenboek zegt daarover, Spreuken 7 vers 5. Het is beter te horen de bestraffing van de wijzen dat het iemand horen het gezang der dwazen. Ook wordt muziek gebruikt bij de afgodendienst van het beeld van Nebukadnezar. Verder lezen we dat God tot Israël zegt, doe van mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil ik niet horen. God haat hier Israëls eredienst, omdat het volk ten diepste ongehoorzaam is aan God. En de muziek die Israël maakt, kan dan ook onmogelijk naar de wil van God zijn. Uit deze Bijbelteksten blijkt dat muziek vaak een uiting is van het geloofsleven van iemand. Het is bij het bezig zijn met muziek dus van groot belang hoe de gerichtheid van ons hart is. Een stukje Oude Testament. Nog een klein stukje over het Nieuwe Testament. Want ook daar is de muziek uiteraard niet verdwenen uit het leven van het volk Israël. Toch wordt er minder over geschreven dan in het Oude Testament. De dingen die erover worden geschreven hebben veelal betrekking op enerzijds de lofprijzing in de gemeente en anderzijds de lofprijzing door de engelen in de hemel. Zo lezen we bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 19 de opdracht die Paulus de gemeente meegeeft, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende psalmende de Heere in uw hart. We worden dus opgeroepen om God te loven met liederen. En hierbij is het belang dat we dit van harte doen. Dus met heel ons hart. In Openbaring staan verschillende voorbeelden van teksten over muziek. En zij zongen een nieuw lied. In het Bijbelboek Openbaring krijgen we diverse kijkjes in het hemelse koninkrijk van God. Waar de gelovigen hem dag en nacht lofprijzen met nieuwe liederen. God wordt hier groot gemaakt. Daartegenover lezen we in Openbaring 18 vers 22 over de goddeloze stad, Babylon. Die zal worden vernietigd en de stem der citerspelers en der zangers en der fluiters en bazuiners zal niet meer van u gehoord worden. En geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid van des molens zal in u meer gehoord worden. Maar daarentegen mag de gemeente hier op aarde één zijn met de triomferende kerk als ze de lof aan God brengt. God is de bron van alle gaven hier op aarde. Ook op het gebied van zang en muziek. En zonder hem is er geen uiting hiervan mogelijk. Laten we hem dan daarvoor danken voor alles wat hij ons schenkt. En laten we ook deze gaven tot zijn eer gebruiken. Daar wilde ik het voor nu bij laten. En dan gaan we nu verder met het programma. Dan gaan we zingen. Muziek dus. Psalm 150, 1, 2 en 3. Het volgende wat we lezen, er staat een bijdrage van de zondagsschool. En dan hebben de kinderen van de school die er zijn, die hebben een uitdaging. Want, het zijn er niet zoveel. Dus, jullie die er wel zijn, ik zou zeggen, kom naar voren en wel zingen. Gaan we gewoon proberen hoor. Jevria die gaat jullie begeleiden, dus komt allemaal goed. Kom maar jongens, kom maar die kant, een beetje daarheen. Even, ik vind het ook wel dapper hoor, dat je met zo'n klapje en dan zo zingen. Daar kan meneer Rijssel wel iets over meer, met zijn kennis van zaken wat meer over zeggen. En ik ga hem gelijk maar uitnodigen, want hij heeft heel veel te vertellen hè.
Ga proberen. Kunt u mij verstaan? Goedenavond, ik ben René Nijssen. Ik ben al sinds 1980 orgelmaker. En mensen vragen wel eens aan me, hoe kom je erbij om orgelmaker te worden? Want dat is een niet alledaags beroep. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Mijn vader is in 1947 begonnen met harmoniums. Ik denk dat jullie allemaal weten wat een harmonium is. Hij wordt ook wel de psalmenpomp genoemd. En dan had hij bij mensen thuis het orgel, een harmonium geleverd. En dan vroegen ze ook van wil je naar het kerkorgel kijken. En zo is eigenlijk ons bedrijf ontstaan. En ik ging als jongetje van 5-6 jaar al mee om de toetsen in te drukken. En dan deed mijn vader de orgels stemmen. Dus ik ben eigenlijk tussen de orgelpijpen geboren en getogen. En ik doe mijn werk met veel plezier. En ik ben een gezegend mens. Want je bent bezig aan een instrument wat elke zondag of ook op andere dagen gebruikt wordt in het Koninkrijk van God. Dat is toch iets moois als dat zo is. Wij zijn allemaal opgegroeid met een orgel, neem ik aan. Als je in de kerk komt, ja, eigenlijk overal, zeker in Nederland, staat een orgel. En als we naar het orgel kijken, dan zien we een aantal pijpen staan. Wij noemen dat frontpijpen. Het zijn er hier 86. Misschien heeft iemand ze wel eens geteld tijdens een saaie preek. Dat kan gebeuren. Maar laat u niet misleiden, want er staan veel meer pijpen in het orgel. Hoeveel zouden erin staan? Wie durft er een getal te noemen? Van de jongens of meisjes? Ja? 100? Nee, nog veel meer.
350?
Nee. Ik zie daar achterin ook nog een jongen. Nee, zal ik het even zeggen? Er staan er bijna 1200 in. En als we... Jullie hebben eigenlijk best wel een bijzonder orgel. Want in heel veel kerken is het orgel allemaal gevat in één kas. Maar we hebben hier een klein orgeltje. Daarachter een groot orgel. En dan aan de zijkanten ook nog twee kassen. Het kleine orgeltje noemen we het rugwerk. Het grote orgel het hoofdwerk. We noemen dat rugwerk, want Paul of een ander organist die zit daar tussen te spelen en die zit met zijn rug tegen deze kas aan. En dat noemen we de pedaaltorens. En het pedaal, dat is het voetklavier, dat bespeel je met de voeten. Een orgel is een bijzonder instrument, want je kan met twee handen en twee voeten het bespelen. De frontpijpen, die horen bij de prestantfamilie. Prestant betekent vooraanstaand. Ik heb hier een prestantpijp. En van wat voor materiaal zouden die pijpen nu gemaakt zijn? Nee, niet van ijzer. Moeilijk, hè? Weet je het? Het is metaal, het is van lood en tin, een samenstelling. We noemen dat met een modern woord een legering. En ik heb hier twee pijpen. De ene is heel donker en de andere die blinkt wat meer. Die heel donker is, die is bijna van puur lood. En die wat meer blinkt, daar zit wat meer tin in. Dit is dus een prestantpijp, dit is de voet, daar staat hij mee vast. Dit is de mond, daar ontstaat de toon. En hoe langer een pijp is, hoe lager de toon. En hierachter zit een stemrolletje, maar daar vertel ik straks nog wat van. Die prestant die klinkt dus zo. En hoe langer de pijp, hoe lager de toon. We luisteren naar de prestant 8, die staat op het grote orgel, afwisselend met de prestant 4 en die staat op het kleine orgel. We noemen het dus de prestant 8 en de 8 betekent dat de grootste pijp, die staat in dit geval hier rechts voor jullie, die is 8 voet lang en een voet is 30 centimeter, dus 2,40 meter. De volgende die daarbij komt, want die prestanten, dat is een familie, is de 4 voet, dus die klinkt een octaaf hoger, dan komt de octaaf 2 erbij, die klinkt nog een stukje hoger. En daarna de mixtuur. En de mixtuur bestaat uit 3 of 4 pijpen per toets en dat levert de helderheid aan het orgel. Dat prestantenkoor noemen we ook wel het plenum. We gaan nu luisteren, prestant 8, dan komt de octaaf 4 erbij, de octaaf 2 en de mixtuur. Net dat die grootste pijp dus 8 voet lang is. Ik heb hier een kleiner pijpje, dus misschien maar 6 centimeter. Die klinkt dus zo. En ik heb nog een kleinertje, dat is maar 3 centimeter. Nou, die ga je natuurlijk nooit alleen gebruiken. Ik kom daar straks ook nog op terug. Het orgel is een verzameling van allerlei klankkleuren en toonhoogtes. We hebben dus ook fluiten. Dat is onder andere de holpijp. En als Paul het even laat horen, dan komt jullie dat wel bekend voor. Want misschien zijn er nog mensen die een koekoeksklok hebben, of kennen ze het wel, en de koekoek zit ook in het orgel. Die holpijp, die bourdonpijpen, die zijn dicht aan de bovenkant. Dat geeft dus een heel ander geluid. Dit is de prestant. Die klinkt heel anders. Je stemt deze pijp met het deksel naar boven of naar beneden te doen. Als ik het deksel eraf haal, klinkt die zo. Klinkt die een octaaf hoger. Zoals ik al zei, hier ontstaat de toon. Die gaat er aan de bovenkant uit. Maar als die dicht is, moet die terug naar beneden en komt die er bij de mond uit. We noemen dat een gedekt. En een gedekte pijp is maar de helft van de lengte van een open pijp. We zien hier ook 2 stukjes metaal zitten. Dat noemen we de baarden. En die zitten er niet voor niks. Als ik iemand in de verte wil aanroepen, doe ik mijn handen naast mijn mond, zodat het geluid gestuurd wordt. Daarom zitten hier ook die flapjes aan. We horen dus eerst op het hoofdwerk, de bourdon 8, met de fluit 4. Zoals ik al zei, we hebben 2 pedaaltorens en daar staan dus de baspijpen in. En de baspijpen, die worden bijna altijd van hout gemaakt. Omdat je dan een mooie donkere toon krijgt. Ook deze, die zijn gedekt, maar dan zit de stop erin. Die kan ik ook daarmee stemmen. Hij klinkt dus zo als die open is en zo als die dicht is. Als ik die stop eruit haal, zie je wit materiaal zitten. En dat is dus dit. Dat is orgelleer. Dat is speciaal voor de orgelbouw gelooid. En het komt of van een rund of van een schaap, afhankelijk waarvoor het gebruikt wordt. Als wij aan leer denken, denken we meestal aan bruin materiaal. Maar in de orgelbouw is het wit. Het is heel soepel. Degene die straks wil, die mag het gerust wel eens even vast hebben. Die houten pijpen, die horen dus bij de subbas 16 voet. Die grootste pijp is 2,5 meter lang en 25 centimeter in het vierkant. En die geeft dus de bastoon aan het orgel. We horen de holpijp 8, roerfluit 4 van het rugwerk, van het kleine orgeltje. Eerst zonder subbas en daarna met subbas. Ik vertelde net, die prestantpijp, er zit een rolletje aan, daar kun je dus mee stemmen. Die kleine pijpjes, die stem ik met een stemhoorn, de bovenkant iets naar binnen of naar buiten. Nou, ik blies op zo'n klein pijpje, dat is natuurlijk alleen niet echt fraai om naar te luisteren. Maar we kunnen wel zo'n klein pijpje met een langere pijp combineren. We horen dus de holpijp 8 met de gemshoorn 2 en dat klinkt gewoon heel feestelijk. Op het rugwerk vinden we nog meer fluitregisters die uitstekend gebruikt kunnen worden voor een uitkomende stem. Dat wil zeggen, op het ene klavier begeleid je zachtjes en op het andere klavier laat je dus de melodie goed uitkomen. We horen de holpijp 8 met de kwintfluit 3, begeleid met de bourdon en de subbas. Orgel heeft ook een tremulant, dat is een apparaatje wat de vibratie aanbrengt in de toon. Vooral bij een uitkomende stem kan dat mooi zijn en dat klinkt dus zo. Er zit toch veel muziek in zo'n klein kastje. Er zit ook een sesquialter op het rugwerk. En als je één toets indrukt, dan gaan er twee pijpen tegelijk spreken op een verschillende toonhoogte. Maar dat vormt samen een prachtig geheel. We horen dus de sesquialter met de holpijp 8 ook als uitkomende stem. Er zit ook een strijkersfamilie in het orgel. Dat zijn hele slanke, dunne pijpen. Dit is de prestant. En dit is de gamba. Die klinkt veel zachter en die strijkt als het ware. Een imitatie van de violen enzovoorts. In dit orgel heet dat hier de spitsgamba. We gaan ernaar luisteren. Het orgel heeft ook tongwerken. De andere pijpen zijn net als een blokfluit. Daar ontstaat dus de toon bij de lippen. Maar bij een tongwerk, hier is het een trompet, gaat er een tong trillen, net als bij een klarinet en een hobo. En niet de lengte van de pijp is bepalend voor de toonhoogte, maar het deel van de tong wat gaat trillen. Hoe kleiner dat is, hoe hoger de toon. Die trompetpijp bestaat uit verschillende delen. Dit noemen we de stevel, daar zit de kop in. Dat is eigenlijk niet zo'n mooie toon, maar er zit een beker op, een versterker, en dan wordt het dus wel een mooie toon. We hebben dus in het orgel een trompet. Die kun je als solostem gebruiken, maar ook in een grotere combinatie. We gaan ernaar luisteren. In het orgel zit sommige orgels ook een bazuin. En dat is eigenlijk ook een trompetklank, maar dan nog wat dieper van toon. Dit orgel heeft Hieren van God, maar daar komen we zo aan. Het rugwerk heeft een dulciaanacht. Die klinkt wat intiemer dan de trompet, maar dat is ook een tongwerk. We gaan daar nu naar luisteren. En op het pedaal zit een fagot 16, dus dat is een diepe toon. We kunnen, die is kamermuzikaal geïntoneerd, we kunnen dus die drie tongwerken alle drie tegelijk gebruiken. Daar gaan we nu naar luisteren. Biedt heel veel mogelijkheden. We zouden wel nog een paar uur door kunnen gaan om alles te laten horen, maar dat kost te veel tijd. Het kan dus van fluisterzacht naar het allergrootst mogelijke volume. We gaan daar nu naar luisteren. orgel en een kerkelijke gemeente hebben wel iets wat overeenkomt. In een orgel staan pijpen vooraan, achteraan. Er zijn er die geven een groot volume. Er zijn er die klinken heel ingetogen. Zo is het ook met de gemeente. Je hebt mensen die vooraan staan, die achteraan staan, die een grote mond hebben en die wat ingetogener zijn. Wanneer klinkt een orgel? Als de organist de toets indrukt en de wind door de pijpen kan stromen. Wanneer leven we als kerkelijke gemeente, als de organist Jezus Christus zijn geest in ons laat komen? Dan klinkt het allemaal fantastisch. Ik hoop dat het orgel hier in Middelharnis nog vele jaren zijn functie in de erediensten mag vervullen en de lofzang mag gaande houden. Dank u wel. Zijn er vragen? Schroom niet. En dat mag ook straks hoor. Ja. Ja, want we hebben gezongen in Psalm 150 over het orgel, maar in de grondtekst staat er geen orgel, want toen was dat er eigenlijk nog niet. We lezen wel over een orgel, maar dat is waarschijnlijk meer een soort panfluit geweest. Het orgel zoals wij nu kennen, dat is zeg maar in de 12e, 13e eeuw ontstaan. En als je ooit eens in Zwitserland komt in de stad Sion, daar is dus het oudste orgel van de wereld. En dat dateert dus uit de 14e eeuw. Dat is een zwaluwnestorgel. Ja.
Hoe komt de lucht door de pijpen dat die een troon brengt?
Oké. Ja, vroeger had je een orgeltrapper. Tegenwoordig hebben we een windmachine die dus wind produceert. En als je dus een toets indrukt, dan open je een klepje dat de pijp daardoor lucht krijgt. Het is net als een trompet waar je op kan blazen. Als je de ventielen niet indrukt, dan heb je ook geen muziek. Dus dat komt overeen. Het grootste orgel in Nederland staat in de Lauriskerk in Rotterdam. Maar het hoeft niet zo te zijn dat het grootste orgel ook altijd het mooiste is. Want soms kun je een klein orgeltje hebben wat ook een juweeltje is. Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe groot het is. Maar als je zo een orgel nieuw moet bouwen, dan ben je als één man ben je 3 jaar bezig. En als je dit orgel nu nieuw zou moeten aanschaffen, dan praat je over een bedrag van 500.000 euro. Even grofweg. En hier staan dus 1200 pijpen in. Dus er zijn meer orgelpijpen dan mensen in de kerk. Maar troostje, dat is in eigenlijk alle kerken het geval. Ja.
Hoe word je orgelbouwer?
Nou, dat het is me eigenlijk met de paplepel ingegoten. In Duitsland is er lange tijd ook nog een vakschool geweest voor orgelbouw. Maar je moet het eigenlijk gewoon in de praktijk leren.
Dus het is van
vader op zoon.
Ja.
Ja, 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 ja. Nee, daar is geen opleiding voor. Nou, kijk, bij ons werkt al 28 jaar Sjaak Moerenhout. Die komt uit Oude Tongen. En die is dus meestermeubelmaker. En die heeft dus bij de RDM dus de opleiding voor scheepstimmerman gevolgd. Want er zit natuurlijk ook een groot stuk meubelmakerswerk aan. Ja.
Wat bepaalt de kwaliteit van de meubel?
De materialen. En hoe bouw je het natuurlijk? Want je kan nog het beste materiaal hebben, maar weet je het niet op de juiste manier te verwerken, ja, dan zal het nooit klinken. Dus het is een, ja, toch een ambacht. En het geluid, dus de toon, ja, dat doe je dus echt als intonateur. Van hoe kun je een mooi geluid uit de pijpen krijgen? Het eerste orgel wat wij gemaakt hebben, dat stond in Katwijk. Ja. En ik vertelde net, vroeger ging ik als jongetje mee om toetsen in te drukken. Maar wij hebben al 40 jaar een apparaat. Dat zet ik op het klavier en met afstand drukt hij de toetsen in die ik wil hebben. En ik krijg in de werkplaats wel eens mensen op bezoek. En ik doe dit wel vaker voor allerlei instanties om wat uitleg te geven. Dan laat ik dat apparaat zien en dan vragen de mensen, past dat nu overal? Want sommige mensen denken, als je groot orgel hebt, dan heb je ook zo'n joekel van een klavier. Maar dat is niet het geval. In Nederland hebben we een orgel heeft of 54 toetsen of 56. En dat apparaat kan dat dat kan ik aanpassen. Het is maar zelden dat dat een afwijkende omvang is. Ik ben al bij meer dan 600 orgels geweest en er zijn maar 2 of 3 waar die echt niet past. Nee. Nee. Kijk, dit is natuurlijk een echt pijporgel en een elektronisch orgel, dat mooi elektrotechnicus zijn en dat ben ik helaas niet. Nee. Daar wordt dus de toon door een generator opgewekt. En je hebt natuurlijk nu het systeem houtwerk, dus dan wordt er een kerkorgel pijp voor pijp opgenomen. Dat kun je kopen en dat wordt dan via een computer en luidsprekers wordt dat weergegeven.
Betekent dat de orgelbouwer 3 jaar, 5 ton,
ja,
misschien toch op de duur, als de energieprijzen nog hoger worden?
Ja. Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Hè? Houtwerk is natuurlijk, of een elektronisch orgel, is fantastisch om thuis te studeren. Maar voor een goede begeleiding van de gemeentezang moet je eigenlijk toch lucht verplaatsen. En dat doet een elektronisch orgel niet. Ja, jij hebt ook nog een vraag. Hoeveel pijpen? Ik denk 3500. Ik heb ze niet allemaal geteld. Maar misschien kunnen we dat samen nog eens een keer gaan doen. Ja. Nou, als er dan geen vragen meer zijn, dan mag altijd straks ook nog, hoor.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Het was een verhaal dat van, moet je nou over een orgel vertellen, maar ik weet niet hoe de andere mensen te vergaan is, maar er ging een wereld voor me open, joh. Onvoorstelbaar. En ik ben er ook van overtuigd dat je, als we nou zondagmorgen hier weer zitten voor de dienst, hè, en dan hoop ik hebben we allemaal goede organisten, dus dat zit allemaal goed. Trouwens ook dank, hè, al die organisten, die doen het maar, hè, iedere zondag weer opnieuw. Dat mag dan ook wel gezegd worden, maar ik ben er overtuigd, ik ga toch eens even luisteren en kijken van, is dat nou die met die klepjes of die...
Ja.
Een heel verhaal.
Ja. He? Het is die ik je maandag kom overhoren. Hoor.
Nee, dankjewel. Er wordt niks. Ik krijg nog voldoende. Dank ook voor het verhaal. Ik zat te denken, soms hoor je mensen zeggen, ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt. Of andersom, van mijn hobby mijn werk. Ik denk dat ik de vraag stellen en mijn antwoorden is aan u. Ja. Want ik merk hier een stuk passie en gedrevenheid. Ja, dat is heel overduidelijk. Heel mooi.
Gelukkig.
Fijn. Toen ik u belde van, wilde u die lezing houden, toen was het gelijk enthousiast. Dat doe ik. Fijn, we doen al. Hoeveel jaar doet u het al voor dit orgel onderhouden? Ons,
Ik denk dat het hier al wel meer dan 15 jaar komt ondertussen. 3, hè? Ik denk het wel, ja.
Lange tijd, in ieder geval.
Want we hebben natuurlijk ook het orgel wat in de zaal staat, een jaar of 7 nog terug.
Ja.
Ik kom hier al best wel heel tijd.
Mooi. Ja. Nou, de vraag die ik stelde van, wat kost zo'n lezing? Dat moet je nou uit beleefdheid doen natuurlijk. En het verraste me ook, het antwoord was, ik hoef er niks voor te hebben. Dus ik doe het graag, ik kom hier graag. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee, dat dat zo ook gezegd werd. Maar waarschijnlijk bent u niet te voet, maar met een auto of wat dan ook hier. En benzine is duur tegenwoordig, dus toch een kleine vergoeding.
Nou,
daarvoor,
dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel, graag gedaan.
Maar, wacht. Je bent hier op Flaké. En op Flaké hebben ze... Kijk, krukpleitjes. Krukpleitjes.
Nee.
Nou, dan ga je die nu proeven. Hier zetten krukpleitjes in en nog. Het is echt Flaké. Een warme bakker. Mag je reclame maken natuurlijk. Warme bakker van Flaké. Alsjeblieft.
Nou, dankjewel. Dankjewel.
Mooi.
Ik heb mijn vrouw meegebracht, dus die kan ik er eerst blij mee maken. Ja,
samen snoep in de auto.
Ja. Als we dat opeten voor amateurs zijn, dan ben je toch ziek, hoor.
Niet doen. Oké. Okay. Nou, dan zijn we al aan de samenzang toe. Dat wordt voor de kinderen weer een opgave, hè? Zingen. Want het staat allemaal hoe het gaat, hè? Dus eerst de regels door de kinderen en dan de rest. En dan gaan de vrouwen en dan komen de mannen aan de beurt. Dus we gaan dat zingen met elkaar. En daarna wil ik vragen of ouderling Boer met ons wil eindigen. En daarna zingen we dan nog het zegen ons al goede. En dan daarna heb ik nog een paar mededelingen, maar die doen we dan daarna. Dus we gaan nu zingen met elkaar.
Ja, dan zijn we nu aan het einde gekomen van het officiële gedeelte en dan straks wordt dat verder voortgezet hierachter. Kees, hartelijk dank en allen die je geholpen hebben om dit te organiseren. Fijn dat het allemaal zo kon. Voor mij ging er ook eerlijk gezegd een wereld open met al die tonen en al die wat er allemaal bij komt. En orgelbouwer Nijs, dank voor de heldere uitleg. En ja, als je dan al die tonen zo hoort en denk van, hoor ik het zondags niet goed of kan er toch nog meer uit? Maar dat moeten we dan bespreken met de organisten natuurlijk. Dus, maar nu willen we dan met elkaar eindigen en willen we de heren dankzeggen. We mochten beginnen met Psalm 150, de lof van de heren. En ja, waarom komt de heren de lof toe? Omdat hij ons overlaat dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dat hebben we niet verdiend. En toch komt de Heere Elke dag en elke week komt hij met zijn woord tot ons. En het grootste waar we de Heer voor mogen danken is dat hij zijn zoon heeft gezonden om te betalen voor de zonden, voor zondaren. En zondaren, dat zijn we allemaal. En we willen de Heer danken voor deze avond. Barmhartige en genadige Heere, u komt toe al de lof en al de eer en al de aanbidding om wie u bent. U bent de ik ben die ik ben en de ik zal zijn die ik zijn zal. Heere, dat is te groot voor ons om dat te beseffen. Wij zijn maar kleine mensen, klein van gedachten. En Heere, u bent groot van gedachten en uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Heere, we danken u dat we zo deze avond met elkaar mogen hebben, de uitleg over het orgel. Heere, toch een essentieel onderdeel van de eredienst. En wat is het dan goed om daar ook wat meer van te weten. Heere, want ook dat juicht tot uw eer en tot uw lof. Heere, wilt u zijn met broeder Kwik, die hier zou zijn, maar niet kan zijn vanwege zijn gezondheid. Heere, schenkt u hem beterschap. Wilt u met hem zijn, wees u hem genadig en nabij. Heere, we dragen allen op die hier wel aanwezig hadden willen zijn, maar om welke reden dan ook niet konden. Heere, wilt u ook aan hen gedenken. Heere, wilt u ook in het verdere van deze avond met ons zijn, als we de avond nog hopen voor te zetten in de open hof. Heere, alles wacht toch op uw zegen en op uw genade. Wilt u al het zondige en het verkeerde vergeven? Wilt u met een ieder van ons zijn? Mogen we ook weer zondag met z'n allen samenkomen in uw huis om daar uw woord te horen. Want Heere, uw woord, dat is toch een kracht tot zaligheid gewerkt door uw Heilige Geest. En daar bidden we u om, of u ons uw Heilige Geest wilt schenken. Heere, dat we meer van u mogen kennen, maar ook meer van onszelf mogen leren kennen. Heere, dat we tot u mogen komen met een belijdenis van zonde en schuld. Want Heere, als we zo tot u naderen, dan wilt u een zondaar niet laten staan. Heere, geeft u ons woorden voor gebed, al is het soms in stilte, en wilt u met een ieder van ons zijn. Heere, wilt u ook zijn met degene die alleen thuiskomen? Wilt u ook aan hen gedenken? Heere, brengt u ons vanavond ook weer veilig op de plaats waar we verwacht worden. Dat alles dat vragen wij van u, niet uit enige verdiensten, maar uit genade alleen. Om Christus wil. Amen.
Hartelijk dank, broeder Boer. Dan hebben we eigenlijk het officiële gedeelte, zoals we het noemen, zo'n beetje gehad. En inderdaad, het werd ook gememoreerd. Het is fijn dat we een gebouw hebben in Middelharnis, aan de Hoflaan, de Christgereformeerde Gemeente, waar we iedere zondag mogen komen, waar we het orgel horen. Maar ik weet niet hoe het u vergaat, maar in de hectiek van ons leven, het leven wat zorgen en beslommeringen en van alles meeneemt, is het toch een grote zegen dat we hier ook iedere zondag mogen zijn. En iedere zondag mogen horen wat tot onze vrede dient. Mogen horen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. Dat kan een gewoonte worden en denk van het is weer zondag, oh ja, we gaan weer naar de kerk, maar dat is het niet. Laten we dan vooral ook besluiten om de Heere dankbaar te zijn. Dat we hier mogen zijn en iedere zondag opnieuw de prediking van zijn woord mogen horen. We gaan zo dadelijk gezellig met elkaar koffie drinken. En dan is er ook tevens nog de gelegenheid om met een aantal groepjes van niet te groot, 4 of 6, op het orgel te kijken. En dan willen we de kinderen daar de voorrang aan geven. Niels en Jantine die zijn daar en Jos boven op het orgel om dat te begeleiden. Dan nog, de kinderen van de zonneschool, die hebben allemaal de gelegenheid gehad om een kleurplaat te maken. Daar hebben ze ingeleverd. Die moet nog beoordeeld worden. Er moet nog een winnaar uitkomen. Jawel. Gaat vanavond niet lukken. Komt allemaal nog wel. Maar het goede nieuws is dat we iedereen die een kleurplaat gemaakt heeft, die krijgt al wat lekkers. Dus dat zit al goed. En de rest, de winnaar, wordt later nog bekendgemaakt. Nou, dat was het denk ik zo'n beetje. Iedereen die hier aanwezig is, hartelijk dank voor de komst. Degene die geholpen heeft ook met een stukje organisatie, ook hartelijk dank. Wat ik net toch vergat te zeggen, maar Paul, ook dank voor al die mooie tonen die je uit het orgel hebt getoverd. Onvoorstelbaar. En ik zou zeggen, nog een fijne en een gezellige avond zo verder met elkaar. Dank u wel. We gaan nog zingen, inderdaad. Ja, mag beginnen hoor.